Goedemiddag allemaal, ook vanmiddag van harte welkom in deze dienst. Onze voorganger is dominee Jacco Holdehand. En ook in deze dienst vieren wij Heilige Avondmaal. De collecte is bestemd voor Mercy Ships. En de bloemen zijn vandaag voor Martie Hendricks in verband met haar komende verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemiddag allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten, te zien, te spreken. En ook om hier samen te zijn, te zingen, te bidden en de Bijbel te openen. We zijn ons ervan bewust dat we gemeente van de Heer Jezus mogen zijn en dat Hij ook zelf in ons midden wil zijn. Laten wij onze afhankelijkheid van God nu samen belijden. En ik mag die groet overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, vanmiddag, voor zover nog niet bekend, vanmiddag is de tweede leerdienst. Die gaat over... Dus Satan en hoe blijf ik overeind in de geestelijke strijd? Een psalm om direct de toon te zetten is psalm 93, waarin we samen zingen over Gods almacht, over alles wat er is. Psalm 93, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
eerst samen in gebed gaan en een zegen vragen over ons samen zijn. Heere God, onze Vader in de hemel, u die de almachtige God bent, dat hebben we net gezongen, u staat boven alles wat geschapen is. U regeert over alles, alles is uw eigendom. Heere God, wij danken u daarvoor dat we dat mogen weten, dat ons leven ook niet bepaald wordt door geluk of pech of toeval. Want pech en toeval houden niet van ons. Maar u bent de Vader die alle dingen regeert en u houdt wel van ons. En uw liefde wordt zichtbaar ook in de viering van het avondmaal, ook vanmiddag. Als we stilstaan bij wat u, Heer Jezus, voor ons hebt gedaan aan het kruis. U hebt gezegd, Heer Jezus, geef mij jouw last maar. Geef mij jouw zonde maar, jouw schuld. En van mij krijg jij rust. Heer, geef dat wij, of we nu het avondmaal vieren, vanmorgen gevierd hebben, of vanmiddag nog vieren, of misschien om welke reden ook nog niet vieren, wilt u ons die rust geven en geef dat we ons geliefd weten door u. Heer, we verdienen dat niet. U had allang afscheid van ons kunnen nemen. U doet dat niet. U bent trouw, de trouwe God ook. Heer, wilt u met uw Heilige Geest hier zijn vanmiddag? Wilt u dat laten merken, ook als de Bijbel opengaat en als de preek daarover gaat? Heer, we willen u eren ook in uw overwinning van het kwaad en van de boze. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Voor degenen die vanmorgen niet de avond konden vieren, is er vanmiddag gelegenheid om dat te doen. Vanmorgen dominee Wesselingen formulier gelezen. Ik wil nu graag met jullie lezen uit 1 Korinthe 11 als voorbereiding. Versen 23 tot en met 26. Schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe en dan gaat het over het avondmaal. Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. Altijd goed om dat te beseffen, dat wat Paulus nu gaat vertellen over het avondmaal, dat hij zegt van dat hebben we niet zelf verzonnen, maar dat gaat terug op de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf heeft het zo gezegd. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit. Ook wel bijzonder dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Doe dat. Hè? Van, het is niet van nou zal ik eens avondmaal vieren. Wel of niet. Maar de Heer Jezus zegt doe dat. Het is een bevel. Eigenlijk doe dit. Doe dit telkens opnieuw. Dus staat niet in de Bijbel hoe vaak je avondmaal moet vieren. Sommige gemeenten doen dat elke maand. In de eerste christelijke gemeente zelfs elke zondag. Maar doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En dat willen we ook vanmiddag doen. Zo nam Jezus na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En dan gaat het er nog over ja, hoe je dan ook naar het avondmaal toe moet komen. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Met andere woorden, nou, avondmaal vieren, dat doe je niet even zo tussen neus en lippen door. Het is een heel bijna intiem moment, hè, dat de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam voor jou. Dat kun je alleen maar doen in geloof. En mag je ook alleen maar doen in geloof. Daarom hebben we vorige week ook een deel van de zelfbeproeving uit het formulier eerst gelezen in de ochtenddienst. Laten we samen ons geloof belijden. Het geloof wat ons samen verbindt. Dan zullen we daarbij gaan staan. Nou, dat zijn de 12 artikelen van het geloof, de apostolische geloofbelijdenis. En ik wil jullie uitnodigen om het vanmiddag met mij uit te spreken. Dus ook ieder voor zich en wij allen samen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu voorafgaand aan de viering samen zingen. Geef u het kerkboek 182 vers 1 en 2. Alles in allen zult u voor ons zijn. Tijdens de gaande viering zingen we ook de andere versen uit dit lied. De Heer Jezus heeft brood en wijn gekozen om ons geloof daarmee met deze tekenen van zijn lijden en sterven te versterken. Laten wij niet alleen daarbij blijven staan als we ernaar kijken en als we het nuttigen, maar laat ons hart gericht zijn op de Heer Jezus die nu aan Gods rechterhand is en daar voor ons wil pleiten. Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker waar we God voor danken is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we een moment daarbij stil zijn? En mag ik je uitnodigen om naar voren te komen het avondmaal te vieren. Als we, zoals vandaag de avondmaal gevierd hebben, dan is dat een bevestiging dat we bij God mogen horen door Jezus Christus. Als je kind van God bent, dan ben je geen kind van de duivel. Als je een kind van het licht bent, ben je geen kind van de duisternis. Maar we leven nog wel in de duisternis als kind van het licht. En de duisternis wil wel bij ons binnenkomen. Daarom deze prekenserie, ook om, ik vorige keer heb ik gezegd, om de duivel in het zonnetje te zetten. En dat is niet zoals we het meestal bedoelen, in het zonnetje zetten. Maar om hem in het licht van God te plaatsen, want hij kan niet tegen het licht. Ik heb vorige keer een voorbeeld van zo'n film genoemd, de Gremlins, hè, van die beestjes die niet kunnen tegen het licht. De duivel kan niet tegen het licht van God. En het is ook goed om hem te zien staan, om ons bewust te worden van zijn aanwezigheid. Ook vanmiddag zal het daarover gaan. Ik heb de vorige keer gezegd, doe niet een interactieve dienst. Maar er is wel de mogelijkheid om vragen te stellen via mail. Daar hebben heel wat mensen gebruik van gemaakt de afgelopen week. Een paar vragen wil ik eigenlijk meenemen in de preek van vanmiddag. Ik zal het af en toe ook aangeven welke vraag dat dan is. We gaan nu eerst uit de Bijbel lezen. Het zijn twee wat onbekendere Bijbelgedeelten, denk ik. Daniël 10, vers 1 tot 14, Daniël 12, 1 tot 4. Bij Daniël 10 wil ik je vragen om te letten op de vorst van het Perzische Rijk. Wie is dat? De vorst van het Perzische Rijk. En vervolgens lezen we nog uit het Nieuwe Testament, Matthäus 8, 23 tot 34. Moet dat zijn? Ik hoop dat de lezer dat ook paraat heeft. Ja, oké. En daar gaat het erover dat de Heer Jezus de storm bestraft. Het woord bestraft is een bijzonder woord in dit verband. Nou, verder wijst het voor zich. We zingen aansluitend opwekking 638 twee keer.
Daniël 10, vers 1 tot 14. In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Belsasar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij dit bericht. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond en ik wreef mij niet in met olie, tot er 3 weken verstreken waren. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit oefas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansten als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchten en zich verborgen, en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed mij al bevend op handen en knieën steunen. Hij zei tegen mij, Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar jou toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij, wees niet bang, Daniël. Want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden, voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot, toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. We lezen verder in Daniël 12, vers 1 tot 4. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, die de kinderen van jouw volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered. Allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als sterren voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. En nu lezen we Matteüs 8, 23 tot 34. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: Heer, red ons toch, wij vergaan. Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Zij waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan. Zij begonnen te schreeuwen en te roepen: Wat hebben we met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen, nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen. De demonen smeekten hem: Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens. En hij antwoordde hun: Vooruit. Zij verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en toen ze in de stad kwamen, vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit Jezus tegemoet. Toen ze hem gevonden hadden, verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten.
dit onderwerp wil ik graag iets uit de catechismus erbij lezen. Namelijk zondag 52. Dat die hoort bij: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het gebed wat Christus ons geleerd heeft. Ik wil de vraag 2728 voorlezen. Wat is de zesde bede? Nou, zoals ik hier net zei, dat wil zeggen: wij zijn van onszelf zo zwak dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden. En bovendien houden onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet op ons aan te vechten. Daarom bidden wij u, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen. Waarmee beëindigt u uw gebed? Dat is eigenlijk een beetje dezelfde toon als het lied dat we net zongen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, dit alles vragen wij van u, omdat u ons al het goede wilt en kunt geven. Want u bent onze koning en hebt alle dingen in uw macht. Wij bidden u dit, omdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. Zullen we na de preek zingen, opwekking 670. Gemeente van de Heer Jezus Christus, er gebeurt van alles in de wereld. Je hebt vast gehoord en gezien de enorme branden in het Amazonegebied. De Brexit, gaat het altijd over. Drugsoorlog in Amsterdam. Er gebeurt van alles in de wereld. Er gebeurt ook van alles in je eigen leven, in jouw leven, in mijn leven. Op het gebied van werk, relaties, gezondheid. En voor het deel maken wij onze eigen keuzes, maar er zijn ook dingen die ons gebeuren, zeg maar. Die gaan buiten onze keuzes om. En de vraag is, in hoeverre heeft de duivel en zijn rijk nou eigenlijk invloed op de dingen die gebeuren? En valt dat ook aan te wijzen? Hij is de mensenmoorder vanaf het begin. We hebben vorige week de namen, of een aantal namen die God in zijn woord aan de duivel geeft, zijn we nagegaan. En dan merk je, het is gewoon iemand die, ja, iemand, het is niet, hij is niet in zijn eentje, hij is met velen. Maar die enorm destructief is en die kapot wil maken, alles wat kapot te maken is. Wij bevinden ons in oorlogsgebied. De Heere God die zegt dat heel vaak tegen ons. En wij voelen dat niet altijd zo, maar het is wel zo. En dan moeten we weer scherp op worden. Dan moeten we weer zien dat die geestelijke strijd er is. Wij mogen kinderen van God zijn. Zondag 1 van de catechismus, we zijn verlost uit alle heerschappij van de duivel. Dat is ook zo, maar we zijn niet onbelaagd. En het hoofddoel van de duivel is het vernietigen van Christus en zijn rijk. Daarom is thema verdeling van vanmiddag. Satan versus Christus, Satan tegen Christus. De aanval van Satan op Christus, de overwinning door Christus en jij overwint met Christus. Vorige week begonnen we met de moederbelofte. We gingen uit de Bijbel langs. Dat God die strijd eigenlijk zelf weer heeft gemaakt, die geestelijke strijd. En gelukkig maar. Vijandschap sticht ik tussen jou, Satan en de vrouw. Dat is de moederbelofte, de moeder van alle beloften. Ik maak oorlog tussen jou, Satan, en de vrouw en haar nageslacht. Er was net vriendschap gesloten tussen de duivel en de vrouw. Maar God zegt, ik verstoor die vriendschap. Ik maak weer ruzie, ik maak strijd tussen jullie, want ik haal mijn kinderen weer naar mij toe, dankzij Jezus Christus. En het zaad van de vrouw, het nageslacht van de vrouw, uiteindelijk is dat Christus, zal de kop van de slang vermorzelen. Dus dat is echt zijn einde. Maar de slang zal in de hiel van de vrouw bijten. Dus God haalt zijn mensen terug. De kop van de slang gaat eraan. De duivel gaat echt volledig weg uit het leven. Maar de slang zal de vrouw wel beschadigen. Niet doden, wel beschadigen. Hij zal haar in de hiel bijten. Dat is wat de duivel doet. Zover mag hij gaan. Hij doet ook ons pijn. Hij laat jou en mij struikelen, maar Christus laat je niet vallen. We gaan enkele Bijbelgedeelten bij langs, waarin dat duidelijk wordt dat Satan versus Christus is. En daarbij komen ook een aantal gestelde vragen aan de orde. Nou, laten we beginnen met een heel duidelijk voorbeeld uit de Bijbel waarvan je zegt, ja, dat is duidelijk de duivel tegen Christus. Denk nu eens aan de kindermoord door Herodes. Als de Heer Jezus geboren is, dan lezen we verder over de kindermoord door Herodes. Herodes wil, ja, uiteindelijk Christus dood. Hij wil de koning die aangekondigd is dood hebben. En dat doet denken aan wat we vorige week uit Openbaring 12 lazen. De vrouw staat klaar om te baren, maar de draak staat klaar om het gebaarde kind te grijpen. Daar doet het aan denken, die kindermoord door Herodes. Maar, dan ga ik even een kritische vraag stellen. Was dat nu wel echt de duivel in Herodes? Of was dat iets uit hemzelf? Er waren een paar vragen die via de mail mij bereikten. En dat was van, ja, wat is nou zeg maar, wat doe je nou zelf als er iets verkeerd gaat? Als je verkeerd doet in je leven, zonde doet. Doe je dat nou zelf of doet de duivel dat? Of nog anders? Dus daarom vraag ik hier bij Herodes, was dat nou de duivel die in hem zat? Of was het, van Herodes is bekend dat hij een hele angstige koning was, dat hij allerlei waandenkbeelden had, dat hij allerlei mensen ook heeft laten vermoorden, waarvan hij ook zijn eigen familie, waarvan hij dacht dat ze wel een gevaar voor hem zouden kunnen zijn. Nou, we hebben het uit de catechismus gelezen. Het volgende plaatje even erbij. We hebben drie doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vechten. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. En ons eigen vlees. Ik denk zelf altijd aan, ja, dat is, vlees is zacht. Daar onthoud ik het dan aan. Dat is mijn eigen en jouw eigen zwakke ik, zeg maar. Wat makkelijk meegaat en beïnvloedbaar is door het verkeerde. Wat de catechismus hier aan onderscheid maakt, is heel nuttig. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Want het laat eigenlijk zien dat je niet alles in de schoenen van de duivel kunt schuiven. Waardoor je zelf buiten schot zou kunnen blijven. Ik bedoel, van nou, als alles de schuld van de duivel is, zeg maar, alles is de schuld van de duivel, dan hoef ik zelf eigenlijk ook niet mijn zonde te belijden. Ik kom daar in de laatste preek nog verder op terug. De duivel is ook niet altijd overal. Dus ook niet altijd bij jou en niet altijd bij mij. Je ziet dat bijvoorbeeld in Matthäus 4, de verzoekingen in de woestijn. De Heer Jezus die vast 40 dagen, en op de 40ste dag, zeg maar, als zijn lichaam bijna instort, toen kwam de Satan. Dus die eerdere dagen kwam hij niet. Dus hij is er niet altijd. Dat kan hij ook niet, want hij is niet God. Hij is niet alomtegenwoordig. Hij is slechts een engel, al is hij met velen. De duivel staat natuurlijk wel indirect aan het begin van alle kwaad. Maar wij zijn zelf ook mensen geworden die van God los zijn geraakt. Dus de duivel en ons eigen vlees is niet hetzelfde. Maar dat maakt het er niet eenvoudiger op als het gaat om die vraag. Want wanneer is iets nou mijn eigen verkeerde keus? En wanneer is de duivel daar nou bij betrokken? Nou, het vloeit soms in elkaar over. En dat maakt het inderdaad niet altijd makkelijk. En dat zal in de hele preek ook verder zo blijken waar het over gaat. Je kan niet altijd maar heel duidelijk dat zo van elkaar scheiden. Denk nou eens even aan het verraad van Judas. Het verraad van de Heer Jezus door Judas. Hij was dat al van plan. Er zat al iets heel negatiefs in Judas. Pas op het laatst staat er, toen voerde Satan in hem. En toen kwam hij tot zijn daad. Hetzelfde zie je bij Ananias en Safira. Als Petrus tegen hen zegt bij het bedrog, waarom heeft de Satan je hart vervuld? Dus ik zou willen zeggen, de Satan is de katalysator, de aanjager van het kwaad. Hij zoekt aansluiting bij ons eigen ik, wat voor de zonde ontvankelijk is. En hij geeft er als het ware een boost aan. Het is een soort turbo, hij is de turbo op het verkeerde. De duivel wil het allerliefst de komst van Christus, de redder van de wereld, voorkomen. Door Herodes, dat was het eerste voorbeeld uit de Bijbel. Maar na Genesis 3 vers 15 zien we dat voortdurend in het Oude Testament. We hebben net Daniel 10 en 12 gelezen. En ik vroeg jullie om te letten op de vorst van het Perzische Rijk. Het is zo dat een engel van God is opgehouden, tegengehouden door de vorst van het Perzische Rijk. En dat uiteindelijk na 21 dagen kwam Michaël, de engel die ook in Openbaring 12 genoemd wordt en ook vorst genoemd wordt. En we merken hier dus dat engelen vorsten worden genoemd. En dat vinden we ook terug bijvoorbeeld in Efeze 1, het Nieuwe Testament, waar staat dat Christus gesteld is boven alle vorsten, heersers en machten in de hemelsferen. Nou, veel Bijbeluitleggers zijn het erover eens dat de vorst van het Perzische Koninkrijk een duivelse engel moet zijn geweest. In vers 20 gaat het zelfs ook nog over de vorst van Griekenland, die nog moet komen dan. En die ook gekomen is. Het Griekse Rijk daarna. Het laat vermoeden, een voorzichtige conclusie, dat de duivel zijn engelen heeft uitgezet in verschillende koninkrijken. De vorst van het Perzische Rijk. De vorst van het Griekse Rijk. En eigenlijk is dat helemaal niet raar om te denken, want we moeten niet vergeten dat de duivel ook een strategie heeft. Hij is geen domme jongen, hij doet niet maar luk raak wat, hij bemoeit zich ook met de politiek. In de tijd van Daniel is Gods volk in ballingschap. Daniel heeft gebeden, gesmeekt tot God, God hoort. Hij zendt zijn engel uit met een vertroostende boodschap. Maar de duivel hindert die boodschap. De vorst van het Perzische Koninkrijk. En lees je verder in Daniel, naar hoofdstuk 12 toe. Dan zie je dat Michaël, die daar ook weer vorst genoemd wordt, de eindoverwinning behaalt en Gods kinderen veilig stelt. Nou, het is maar een klein stukje natuurlijk, maar het opent wel ons oog opnieuw voor de machten achter wat wij de werkelijkheid noemen. Achter de gebeurtenissen op wereldschaal. In de politiek. Het is niet altijd zo makkelijk aanwijsbaar. Al zullen er weinig mensen moeite mee hebben om te zeggen dat tijdens het Hitler-tijdperk er toch demonische machten aan de gang waren. Dit brengt ons ook bij de psalmen, alleen alvast even een beetje een voorschot op het jaarthema, de psalmen, het hart op de tong. Sommige psalmen vinden wij moeilijk om te zingen, omdat het gaat over vijanden en soms wordt er in die psalm gevraagd om de ondergang van de vijanden, en dat vinden we maar moeilijk om te zingen. Maar in die tijd van het Oude Testament zijn die vijanden van het volk van God, het volk waaruit Christus geboren zou worden, wat beloofd was, die vijanden, daar zit de duivel achter. Dat zijn duivelse machten. En zo kunnen wij die psalmen nog steeds wel zingen, ook die psalm. Omdat ik maak voor mezelf altijd die koppeling van het gaat hier niet over mensen. Maar het gaat hier over de machten die daarachter liggen. Dus als je zo'n psalm zingt van Heere God, wilt u de vijanden ten onder laten gaan. Dan bedoel ik niet dat ik graag wil dat allerlei mensen doodgaan. Maar dat de duivelse macht eronder komt. Satan nestelt zich dus niet alleen maar in individuele personen. Maar ook in systemen. In regeringen. Nou, denk er maar aan hoe lastig is soms niet corruptie uit een samenleving uit te bannen. Dan komt er weer een nieuwe leider en zegt ik pak de corruptie aan en het gebeurt gewoon niet. Het blijft zo. Denk aan mensenhandel, denk aan landen waar slavernij nog volop is. Dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament, Matteüs 8... Is je opgevallen hoe de Heer Jezus de storm bestraft? En het woordje bestraffen, ik zei het al, is bijzonder. Dat laat vermoeden dat er ook in die storm de macht van de duivel aanwezig is. Iemand vroeg, in 2004 was er een tsunami. Dat is verschrikkelijk, op tweede kerstdag. En er zijn heel veel mensen bij omgekomen. Was dat nou ook iets van de duivel? Dus ik keer weer even terug naar het bestraffen van de storm door Jezus. Dat woord bestraffen, dat is extra bijzonder, omdat als je erop let in de evangelie, wordt dat woord bestraffen telkens ook gebruikt als Christus een demon uitdrijft. Dat wordt vaker gebruikt, dat woord, voor bestraffen en dan in koppeling met uitdrijving van een demon. De storm is een aanslag op Christus en zijn discipelen. Heeft de Satan dan ook invloed op natuurprocessen, op de schepping, het materiële? Iemand wees daarbij ook nog op Openbaring 7 vers 1. Daar staat dat engelen de winden van de aarde, de winden uit verschillende richtingen, in bedwang houden. En ja, zo wordt er in de Openbaring ook de engel van de wateren genoemd en de engel van het vuur genoemd. Alleen, in de Openbaring gaat het dan over goede engelen, Gods trouwe engelen. Zowel de afgevallen engelen als de trouwe engelen kunnen macht uitoefenen over de krachten in de schepping. Die kunnen ze mobiliseren. Nou, dat de duivel ook daadwerkelijk materiële dingen in beweging kan brengen, weten we ook wel uit occulte experimenten. Ik heb daar vorige keer een voorbeeld van genoemd. Iemand die glaasje draaide en dat er allerlei dingen gebeurden in de kamer. Lichten uit, lichten aan, deuren open, dicht slaan. Christus staat boven alles. Dat is buiten kijf. Zoals blijkt uit Matteüs 8, waar Christus die storm bestraft en ook even verder de boze geesten uitdrijft uit mensen die door de duivel geterroriseerd worden. Ik zei net al, het is niet altijd zo makkelijk aan te wijzen voor ons. Tsunami 2004. Was dat van de duivel? De bosbranden, de branden in het oerwoud in de Amazone. Is dat van de duivel? Je kunt het niet zomaar zeggen. Er staat in de Bijbel ook dit. Gebeurt er een ramp in de stad zonder dat de Heere die bewerkt? In Amos. Bovendien is het ook zo dat na de zondeval er in heel de schepping ook anders is geworden. Ontwricht is geworden. Moet ons voorzichtig maken om zomaar te etiketteren. Een vraag die hier nog wat bij hoort is, kan de duivel ook in een bepaalde ruimte of locatie zich speciaal bevinden? Kan de duivel zich ophouden in een horrorhuis of een spookhuis, een spookkasteel? Er zijn locaties waar de duivel zich extra thuis voelt. Ik denk dat je dat wel mag zeggen. In Matteüs 8, net gelezen, zijn twee mensen door de duivel gebonden. En op een gegeven moment vraagt de duivel, of de boze geest, en die vragen: mogen wij in die varkens gaan? En de aanwezigheid van die varkens is eigenlijk wel een beetje raar. Want een varken is een onrein dier in Israël. Het is dan ook zo, als je beter op de kaart kijkt, dan is dat die varkens worden gehouden in Decapolis. En Decapolis, dat zijn 10 steden waar mensen niet in God geloven. Die stonden bekend op hun heidendom. En die hadden dus ook geen problemen om varkens te houden. En graag wil de duivel daar dan ook blijven. Laat ons in die varkens gaan. En wijst ook de verzoeking in de woestijn daar niet enigszins op. Als er staat dat de Heilige Geest, de Heer Jezus, leidde naar de woestijn om daar verzocht te worden door de duivel. Het is ook wel de ervaring van mensen, ook uit onze gemeente, die reizen hebben gemaakt naar landen waar geen ruimte is voor Christus. Dat zij ook donkerheid en duisternis ervaarden op sommige plekken. Ja, hoe ver ga je daar dan in? Stel, u zou een Airbnb geboekt hebben ergens. Je hebt een Airbnb geboekt en je komt in de kamer en je ziet daar een aantal Boeddha-beelden staan. Wat ga je doen? Ga je daar weg en een nieuwe hotelkamer ergens anders boeken? Ik zou dat zelf niet doen. Ik zou zelf de Boeddha-beelden wegzetten, maar wel de kamer nemen. Maar misschien kiest u anders. De tweede, de overwinning door Christus. In heel de Bijbel is het goede nieuws dat de duivel en zijn rijk overwonnen is. Even puntsgewijs even een paar dingen. De kop van de slang zal vermorzeld worden. En Johannes 3 vers 8. Christus is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. Daniel 12 hebben we gelezen. Michaël, de grote vorst, zal opstaan en Gods kinderen redden. Matteüs 8, hebben we gelezen, Christus bestraft de wind en redt de bezetenen. De duivel siddert voor Christus, elke keer in confrontatie. Efeze 1, Christus is opgewekt uit de dood, God gaf hem een plaats aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Openbaring 20, vers 10, en de duivel zal worden geworpen in de poel van het vuur en zwavel. Heer Jezus Christus heeft met zijn lijden en opstanding alle schuld van de mensheid betaald, waardoor de duivel geen recht meer heeft. Vorige keer gehad over de duivel uit de hemel gegooid is, gevochten is uit de hemel, en dat hij geen aanklager daar meer kan zijn. Hij heeft geen poot meer om op te staan om ons aan te klagen, want we hebben avondmaal gevierd. We zijn van Christus. Maar op aarde heeft de duivel nog ruimte. Al is hij gebonden, dat staat in Openbaring 20, hij is gebonden 1000 jaar. Je vindt het ook in het kleine briefje van Judas, hij is gebonden. Dat betekent dat hij in die mate gebonden is dat hij niet al hele volken kan verleiden. Want het is de tijd dat Jezus zegt, ga dan naar alle volken om het evangelie te verkondigen. Dus de duivel is gebonden, zodat hij niet alle een volk kan verleiden, maar hij kan wel individuen, hij kan mij, hij kan jou wel bedreigen en verleiden. Mooi voorbeeld vind ik toch altijd eigenlijk wel, misschien ken je het wel, maar goed om toch weer te zeggen, het D-Day voorbeeld. Het D-Day, dat was in de Tweede Wereldoorlog 6 juni 1944, toen de geallieerden op de Normandische kusten kwamen. Dat was eigenlijk de nekslag voor de Duitsers. Dat was de beslissing, Decision Day, D-Day. Toen viel de beslissing. Nou, dat kun je vergelijken met Golgotha en Pasen. De beslissing. Maar na die day gingen de Duitsers toch nog heel erg tekeer. Heel veel mensen zijn toen na die tijd toch nog gedood. Pas toen er totale vrijheid was, toen er echt bevrijding was, was V-Day, Victory Day. Nou, voor ons als christenen zeggen wij en geloven wij, D-Day is geweest, Goede Vrijdag en Pasen is geweest. Victory Day is het als Christus terugkomt. En daar kijken we naar uit. En voor nu is dan de vraag, hoe overwin ik nu met Christus? Dat is het derde. Jij overwint met Christus. Al is de duivel nog bezig met een inhaalslag. Wie van Christus is, wie de Heilige Geest heeft, dan hoef je niet bang te zijn. Lees maar even mee in Johannes 3. Wie zondigt, komt uit de duivel voort. En de zondigt, dat betekent niet het vallen in zonde, dat doen we allemaal. Maar struikelen op de goede weg is wat anders dan wandelen op de verkeerde weg. En dat wordt hier bedoeld, wandelen op de verkeerde weg. Wie zondigt, dus doorgaat met zondigen, komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Wie uit God geboren is, zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Nou, als je bij jezelf nagaat en ik bij mezelf nagaat, dan leid je ook nog regelmatig wel de nederlaag. En dat is zondag 52. Bij het gebed leidt ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Geef dat wij niet het onderspit delven in deze geestelijke strijd. En zoals al gezegd, het is niet altijd de duivel die ons parten speelt. Er zijn drie doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Op het moment dat ik zondig, of jij zou zondigen, op dat moment, mag je wel zeggen, ben je niet in connectie met God. Op het moment dat de zonde mij de baas is, ben ik niet in connectie met Christus door de Heilige Geest. Je kent de geschiedenis van Mozes wel, denk ik, in de woestijn, in de strijd tegen Amalek. En als Mozes zijn armen omhoog heeft, in gebed, wordt er gewonnen. Maar zo gauw hij zijn arm laat zakken, verliezen de Israëlieten. En zo is het in ons leven ook. Jezus zegt op een gegeven moment dan ook dat de boze geesten alleen uit te drijven zijn met vasten en bidden. Wat is het dus belangrijk voor ons? Dat wij leven met de Heere God. Wat is het belangrijk dat, ja, je kunt het een cliché vinden, maar het is gewoon, dat is het gewoon. Dat is het wapen, het gebed, een hele belangrijke plek heeft in je leven. Je persoonlijke gebed, maar ook je samengebed. Het gebed om de Heilige Geest. Het luisteren naar zijn woord, het in connectie zijn met God is zo belangrijk. Dat doet wat met je. Als je de Bijbel openslaat aan het begin van de dag. En of dat nou digitaal is of met gewoon een boek wat je beter kan pakken. Dat doet wat met je. Dat maakt je sterker tegen de duivel. Denk maar aan het voorbeeld van de safariwagen. Iemand was dus op safari. In zo'n open jeep, zoals je hier ziet. Zonder ramen, die je dicht kan doen. Hoe voelt dit zo? Stel, jij zit in die jeep. Er was iemand die zat in die jeep en die zegt tegen die chauffeur, ja, ik vind dit helemaal niet fijn, dit. Die leeuwen, wij hebben hier helemaal geen bescherming. Toen zei de chauffeur, don't worry. Niet erg. Die leeuw die ziet die jeep als één geheel. En die ziet jou binnen dat geheel. Jij bent beschermd zolang jij binnen die safariwagen blijft. Maar zo gauw jij je arm daarbuiten doet, dan is het mis. Dan ben je er geweest. Eerbiedig bedoeld, Christus is jouw safariwagen. Zolang je in hem blijft en hij in jou, kan de duivel niets doen. Wees waakzaam, zegt de Heere God. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Bij dit onderwerp is het oppassen dat we niet in het ene uiterste en niet in het andere uiterste belanden. Ik bedoel dit We moeten niet overal de duivel zien. Dat is eigenlijk ook veel te veel eer voor hem. Er zijn christenen die daarin, mijns inziens, veel te ver gaan. Zelfs iemand als Wilkin van den Kamp, en er zijn velen van ons die hem wel kennen, denk ik, die zich best wel heel erg met het onderwerp ook bezighoudt. Zelfs Wilkin van den Kamp heeft daartegen gewaarschuwd, ik citeer, een recente uitspraak van hem, categorisch ziekten uitdrijven in Jezus' naam is gebaseerd op kwalijke theologie. Dus als je alle ziekten zeg maar zegt van alle ziekte komt van de duivel en we drijven, als je ziek bent dan drijven wij de boze geest uit, dat gaat terug op een kwalijke theologie. Bij sommige mensen krijgt het zelfs animistische trekken. Animistisch, dat is dat geesten, boze en goede, overal huizen en allerlei voorwerpen ook. Maar zoals gezegd, de duivel en zijn engelen zijn wel veel in getal, maar niet alomtegenwoordig. En het andere uiterste, waar we niet in moeten komen, en dat is misschien voor ons juist wel het grootste risico, dat wij eigenlijk de duivel nergens meer zien. Wordt wel gezegd dat, we hebben natuurlijk twee bekende reformatoren, Luther en Calvijn. En dat eigenlijk door Calvijn, die natuurlijk een enorm stempel op gereformeerde kerken heeft gedrukt, heel veel ten goede ook, maar dat met, bij Calvijn eigenlijk het, de strijd tegen de Satan, ja, niet uit het oog is verloren, maar wel een bepaalde richting in is gegaan. Luther, die kende bijvoorbeeld nog steeds wel de duiveluitdrijvingen, exorcisme. Bij de doop kreeg de dopeling een bakkenstrijg, een klap tegen zijn kaak, om de strijd tegen de duivel ook in te leiden. De vraag is, en was ook een van de vragen die daarover ging, en ja, in de preek kan je er gewoon lang niet alles over zeggen, dus even een korte lijn daarover. Is dat nu mogelijk, is dat nu nog steeds mogelijk dat iemand door de duivel is bezet en dat een boze geest die in iemand kan zijn dan in Jezus' naam moet worden uitgewezen? Ja, er wordt onder christenen ook verschillend over gedacht. Jezus deed het, dat is duidelijk uit de Bijbel. Jezus dreef boze geesten uit, demonen uit. Zijn apostelen deden het. De vroegchristelijke kerk deed het. Wat bijzonder is dat Jezus ook de geesten wist te benoemen en te herkennen en uit te wijzen. Het zou natuurlijk heel wonderlijk zijn als wij zouden zeggen dat dat tegenwoordig niet meer gebeurt. Dat de duivel dat nu niet meer zou willen doen. Het gebeurt nog steeds en het kan nog steeds zeker wel. Het is wel van belang om onderscheid te maken tussen bezeten zijn en gebonden zijn. Dat onderscheid zou ik graag willen maken. Je kunt het vergelijken met een leger die een stad wil innemen. Een ommuurde stad. Een leger staat voor de muur. Dat kun je noemen de verzoeking van de duivel. Is het leger, je zet de poort open. En het leger komt een stukje binnen, dat zou ik gebonden willen noemen. Heeft het leger heel de stad in bezit, dan ben je bezeten. Ik durf de stelling aan, een kind van God, dat met de Heere leeft en zijn huis niet leeg laat staan, kan niet bezet worden. Kan niet bezeten zijn. Dus iemand die met de Heere leeft, zijn huis niet leeg laat staan, kan niet bezeten zijn. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, iemand die verlost is van de boze geest en laat zijn huis leeg staan en dan komen er heel veel terug. Waar de Heilige Geest is, is geen plek voor de boze. Maar het uitdrijven van boze geesten kan nodig zijn bij iemand die inderdaad bezet is. Alleen, de Heer Jezus wist het onderscheid. Die kon dat zien. En daar zul je dus een bijzondere gave voor nodig hebben om de geesten te onderscheiden. Want dat is niet zo eenvoudig. Als je in de Bijbel nou eens op een rijtje zet hoe een boze geest zich laat kennen, dat is zo verschillend. Soms wordt het heel erg gekoppeld aan psychische nood, psychische ziekte. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je dat er hele andere verschijningsvormen zijn van een boze geest. Ja, we hebben net gelezen over die twee mannen in Gadara. Ja, daarvan kun je zeggen, ja, die waren heel agressief. Kettingen lieten ze zomaar knappen enzovoort. Maar boze geesten worden ook in de Bijbel gezien door... bijvoorbeeld die man die in de synagoge op gaat staan en zegt, als de Heer Jezus spreekt, dan zegt Heer Jezus, wat hebt u met ons te maken? En het is ook bijvoorbeeld zo, iemand die doofstom is in de Bijbel, er zijn er twee van, twee genezingen. En de ene, bij de ene die doofstom is, drijft de Heer Jezus een boze geest uit. En bij de ander geneest hij hem zonder een boze geest uit te drijven. Nou, om maar even aan te geven van ja... Hoe wil je dat doen? En ja, wie heeft de gaven ervoor? Dus ik zeg niet dat het niet kan en dat het niet mogelijk is. En dat er ook best mensen zullen zijn misschien die gaven hebben. Gebondenheid is nog weer iets anders. En gebondenheid, dat is een zonde die in je leven telkens weer terugkomt. Herhaaldelijk. Je wil er van af en het toen, elke keer weer gebeurt het. Het kleeft aan je. Nou, ook dan is het gebed het belangrijkste wapen. En dan is het gebed voor jou en met anderen ook kan heel belangrijk zijn. En noem dat een bevrijdingsgebed. Maakt niet uit hoe je dat noemt. Als het maar een gebed is om de macht van Christus. De overwinnende macht van Christus door zijn geest. En dat werkt absoluut. Maar sluit de middelen niet uit. Iemand die verslaafd is aan wat ook maar. Nou, dat kan alles zijn. Het kan porno zijn, het kan alcohol zijn, het kan hebzucht zijn, het kan materialisme zijn. Macht, roem, eer, het kan alles zijn. Maar als je verslaafd bent aan iets, je bent gebonden aan iets, dan heb je dat gebed nodig. Maar je hebt misschien ook een kliniek nodig en ook een therapie nodig. Een middel in Gods hand. We zouden willen dat dit er allemaal niet meer was, deze strijd. De strijd tegen het verkeerde in de wereld en in ons eigen leven. Het goede nieuws is dat het D-Day is geweest. En dat we dat hebben gevierd vandaag. En dat we op weg zijn naar 4D. Amen. zullen we elkaar opdragen voor Gods troon. Heer God in de hemel, Heer Jezus Christus, u die aan Vaders rechterhand bent, breng ons hart bij u door uw Heilige Geest. Heer, we hebben het over uw grote tegenstander, de Satan, en niet om hem eer te geven, maar om hem in het licht van u te zetten. We willen voor elkaar bidden, Heer, dat wij de geestelijke strijd niet onderschatten en dat wij waakzaam zijn. En ook al kunnen we niet altijd maar heel precies zeggen, dit is de duivel en dat is het niet, of dat ben ik zelf, mijn eigen boze hart. Maar Heer, wilt u ons wel alert laten zijn. Uw woord roept daar telkens toe op en u hebt ons het gebed geleerd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat hebt u niet voor niets gedaan, Heer Jezus. Wij weten dat bij u de overwinning is. En dat u regeert. En dat de duivel niet meer in de hemel komt. Dat hij ons niet meer kan aanklagen. Hij kan ons nog wel verleiden. Heer, we bidden u. Geef dat wij staande mogen blijven. We bidden voor regeringen en regeringsleiders. We hebben gezien dat hij ook in systemen en regeringen kan infiltreren. En we zien dat ook, Heer, hoe sommige volken en hun regeringen vastzitten in het verkeerde. En dan gaat ons eigen land en volk, gaat dat ook niet aan voorbij. Heer, waar zoveel belang gehecht wordt aan welvaart, het goed hebben, financieel goed hebben, daar gaat het zoveel over. Wel, u zegt, Heer, de hebzucht is ook afgoderij. En achter elke afgod zit die duivelse machten. Heer, we bidden u of wij van uw Heilige Geest vervuld mogen zijn, want waar uw geest is, daar kan de boze geest niet zijn. Dat gaat niet samen. Gelukkig maar. Heer, we bidden voor elkaar als we binding ervaren, als er dingen in ons leven zijn die we van ons af zouden willen schudden, maar het lukt niet. We vallen elke keer weer terug. Heer, geef dat we dan het gebed mogen kennen, maar dat we ook elkaar zo goed mogen kennen, dat we elkaar om hulp kunnen vragen. Heer, we bidden u, wilt u ook ons de gave en het inzicht geven om de geesten te onderscheiden. Heer, wilt u met ons gaan de komende week? Wilt u ons dicht bij u houden en geef dat wij dicht bij u blijven? We bidden u, Heer, voor de kinderen van u die gedoopt zijn, maar die er niks meer aan doen, zoals we wel eens zeggen, die niet meer u aanbidden en niet meer naar de kerk komen, eigenlijk steeds losser van u raken. Soms zijn het onze eigen kinderen, soms zijn het onze eigen kleinkinderen. Dat doet ons verdriet, Heer. We bidden u, wilt u een keer geven in hun leven, dat ze u weer gaan zoeken en u gaan liefhebben. Want dat is toch het allerbelangrijkste in het leven. Heer, hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Het is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven en zingen daarna nog Geef me het kerkboek 167. Met Gods zegen mogen we met goede moed de geestelijke strijd ook verder tegemoet gaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.